Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste gedeelte. Wat vind ik kan alleen dit zeggen? Als u zich niet bezighoudt met wat God is, maar probeert te beleven dat ook in u God is, dan lossen alle problemen zich vanzelf op. Maar hoe meer je menselijk probeert te verklaren, het ver buiten menselijk weten, kennen en vermogen omgaat, hoe moeilijker je het jezelf maakt en hoe meer je jezelf ontdoet van al datgene wat je juist met die God in contact brengt. Mocht het u gegeven zijn om uw innerlijke kracht te ervaren, eruit te putten, uw voortdurende harmonische verwantschap met het al te voelen en daaruit voor uzelf de kracht te vinden om een kracht te zijn veranderd. Goedenavond.
Die deel.
Moet haast wel.
Hier is dan een van die ezels die met iets wat opzadelen. Maar in dit geval zult u waarschijnlijk voornamelijk opzadelen met uw problemen en vragen, mits ze niet persoonlijk zijn. Ik zou zeggen, begint u maar met nummer 1.
Ja, nou, begin ik eerst te vragen. Ik heb niet de kans gekregen aan de vorige spreker te vragen om een onderwerp op te geven voor ons laatste seizoen.
Samenkomst.
En dus wou ik daar u dan mee opzadelen, dat wordt nog wel.
Goed, als we dan een onderwerp moeten hebben, ja, laat ik nou eens een keer eens leuk denken. Ja, waarom niet? Waarom ga je een keer praten over de rat des levens?
De rat is
de rat. De rat
des levens. Ja, een idee.
Niet te voelen.
Nou, je er tegen bent, mag zelf ook wat verzinnen. Best. Goed, deze vraag is beantwoord,
ja.
Neem ik aan.
Ja.
Zijn de leerlingen van Tots, de Egyptische Tots, zijn die, is daar iets van bekend? Is het waar dat die dus als de leerling van Hermes Trismegistos zijn doorgegeven, of is dat meer fictie dan werkelijkheid?
Nou, dat is ten dele fictie, ten dele werkelijkheid. Ja. Kijk, Tot, of Tot, zoals u hem noemt, sommige mensen zouden misschien gezien zijn uiterlijk een Dot genoemd hebben ook, maar deze was dus eigenlijk een hoge priester, maar in een heel ver verleden van het Nubische Rijk, dus het Boven-Egyptisch Rijk. Deze Tot was een kenner van magie en allerhand andere dingen. En hij heeft toen een aantal filosofieën uitgewerkt met magische rituelen die erbij horen. En dat zijn dan de beroemde papyri van Tot, waarvan het eerste blad dus handelt over de beheersing van jezelf, maar ook de beheersing van de natuurkrachten. Het tweede blad handelt over het scheppen, het scheppend vermogen en het vernietigend vermogen. Deze beide samen vormen het oorspronkelijke boek Tot, dat overigens in zijn geheel al verloren is geraakt ongeveer 1800 voor Christus. Deel daarvan en overleveringen daaromtrent zijn samengevoegd. Een deel van deze dingen is ongeveer 800 voor Christus weer in bepaalde werken vastgelegd. En die zijn voor een deel zelfs verrijkt met de toen al opkomende invloeden uit bijvoorbeeld Griekenland. Zij vormen de basis van wat men noemt de werken van Hermes Trismegistos, of Trismegistos, die dus verschenen zijn onder die naam en door een Griek ongeveer 320 voor Christus. Deze werken omvatten dus de magische structuur van de kosmos, plus de filosofische benadering waardoor die structuur hanteerbaar wordt. Nou, en als je dat dan hebt gehad, dan komt er een schrijver en die denkt, ja, ik heb ook nog wat te vertellen. Maar als ik het onder mijn eigen naam doe, dan luistert niemand. En die schreef dus een boek en die zei, door Hermes Trismegistos. En zo zijn er 163 boekwerken verschenen, die allemaal van de hand van deze meester plegen te zijn. Of pretenderen te zijn. Nou ja, in ieder geval, daaruit is dus een filosofische goulash gemaakt, die in de tijd van de eerste Griekse, ja, moet je het zeggen, eigenlijk alchemisten al, filosofen alchemisten, dus daar weer gehanteerd zijn, dat is geëxporteerd en dat is terechtgekomen in Italië. Van Italië uit heeft het zich vermengd met de kabbalistische invloeden die uit Spanje zijn gekomen. Het hele geval komt ongeveer 1400, 1450 dus samen, wordt weer verwerkt tot een hele serie stellingen die dan weer onder de naam van Hermes Trismegistos zijn verschenen. En deze werken zijn later in boekdruk herhaald, ook een Parijse uitgave. En van daaruit zien we dus dat het een basis wordt voor al datgene wat de mensen dan de oude Egyptische mystiek noemt. Huh? Dus als je het heel goed bekijkt, dan is er eigenlijk wel wat waarheid in. Maar het is zozeer door de mening en de toevoegsels van anderen vervreemd, dat je niet meer kunt zeggen, dit zijn de feitelijke leringen van Thoth. De leringen van Thoth waren eigenlijk dood eenvoudig. Namelijk, in jezelf draag je de kracht. En als je de goden in jezelf aanroept, ben je meester over alle krachten die in de natuurverschijnselen beheersen, zodat je de natuur kunt zetten naar je hand. En wanneer je dan in staat bent om in jezelf de krachten goden te gevoelen, dan zul je uitgaan, je zult door de onderwereld gaan, je zult gaan door de bovenwereld met de zon, en al gezien hebbende zul je bevelen geven en ziet wat je beveelt zal ontstaan, en wat je beveelt niet te zijn zal niet zijn.
Ik heb een volgende vraag. Is het juist wat Jan Blichos, Jan Blichos over Pythagoras geschreven heeft? En was Jan Blichos beïnvloed door christelijke gedachten? Ja.
Ja, ja.
Was het over Griekenland, daarom dacht ik misschien dat het net past.
Nou, ik moet zeggen dat ik die werken niet voldoende ken om het met zekerheid te zeggen. Maar gezien de tijd waarin ze ontstaan zijn, is het heel waarschijnlijk dat het valt in de tijd van het christelijk aanvaardbaar maken van andere stellingen. Dat men dus geprobeerd heeft de stellingen van Pythagoras, plus de daaraan verbonden stellingen van mystiek en kosmische samenhang, dus in een wat meer christelijk geheel te plaatsen, om het zo aanvaardbaar te maken voor de autoriteiten. Want in die tijd, als het niet christelijk was, was je je hoofd kwijt. En als je nou maar deed, net of je je hoofd kwijt was terwijl je het schreef, dan kon je het misschien houden. Zo ging dat in die tijd.
Maar mag ik u vragen in dit verband, meneer Pythagoras, heeft hij zelf ook, die is ook, heeft ook leringen ondergaan in Egypte, als een veronderstelling?
Ja, Pythagoras was in feite een Alexandrijn.
Ja.
Dus hij hoorde tot het Egyptische Rijk.
Hij kende ook de geheime leringen?
Hij kende een aantal van de geheime leringen, ongetwijfeld. En heel waarschijnlijk heeft hij dus een deel van zijn harmonieleer heeft hij geput uit de Isisleer, die al veel ouder was. En hij heeft daaraan toegevoegd zijn eigen begrip van getalsmatigheden, dus getalsverhoudingen. En hij heeft er bovendien nog aan toegevoegd de discipline die bij bepaalde priesters, dat komt Thoth weer, ja, van Thoth dus bestond. Namelijk het procedure van horen, begrijpen, volgen voor je kunt spreken.
Ja. En was Mozes, nu we toch in dit gebied zitten, was Mozes ook een ingewijde?
Een ingewijde ligt er maar wat je een ingewijde noemt. Maar het is heel duidelijk, Mozes is opgevoed in de tradities van het faraonisch hof. En als zodanig is hij als kind al gewijd tot priester. Want iedereen die aan het hof verkeerde, moest tenminste een lagere rang van het priesterschap van Re hebben. Spannend. Dus heel duidelijk, hij is dus ingewijd geweest. En ja, zoals die jongens zijn, daar willen ze er meer van af weten. Hij heeft ook nog een hele hoop geweten van bouwen. Want daar heeft hij zich ook nogal mee bezig gehouden. Dus heel waarschijnlijk heeft hij een aantal van de geheimen geleerd van verschillende priesterorden. En dan is aan te nemen dat hij dus op dit terrein ingewijd was. Wanneer hij dan in de eenzaamheid gaat, heeft dat natuurlijk sterke invloed op zijn eigen wijze van leven en denken. En de ontmoeting met het brandende braambos, over een symbool dat we ook in bepaalde Egyptische dingen tegenkomen, waar God zich in vuur manifesteert. Dat doet ons dan veronderstellen dat hij dus bepaalde mystieke karakteristieken van Egypte heeft bewaard en heeft beoefend in de eenzaamheid.
Dat bedoelt op zijn ingewijd. Dat kan een ander toch niet doen?
Ingewijd worden is leren, door het leren denken, door het denken begrijpen, door het begrijpen voelen en het gevoelde dan omzetten in weten.
Dat kan ik een ander doen.
Dat doe je zelf.
Ja, maar je kunt er niet van ander ingewijd
Nee, maar een ander kan je de leerstof geven.
Nou ja.
Bij de vroeger was het natuurlijk veel lastiger. In de eerste plaats, de meeste mensen konden niet eens lezen of schrijven. Ja, dus dat moest je al eerst kennen. Nou, wanneer je priester wilde worden, moest je iets weten van kruiden, je moest iets weten van getijden, je moest iets weten van de wijze waarop de Nijl steeg en daalde bijvoorbeeld in Egypte. Je moest iets weten van de wetten van de bouwkunde. Je moest op de hoogte zijn van de regels van de jacht. Allemaal onsamenhangende dingen, maar je moest ze leren. En wanneer je die allemaal geleerd had, dan werd je gezegd, kijk, dit is nu de uitbeelding van het ware spel der goden. Dus de Isis Osiris legende, inclusief de vernietiging door Set enzovoort. En wanneer je dan ging begrijpen hoe het natuurlijke en weerspiegeling is van het bovennatuurlijke, dan kun je ook in de natuur het bovennatuurlijke herkennen. En door je te beroepen op het bovennatuurlijke en daarin je kracht als het ware uit te storten, hetgeen op aarde was veranderd. Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven, hè? Tabula smaragdus, in verkorte woord dan.
Als men dualisme definieert als onverenigbare tegenstellingen, bestaat eigenlijk echt dualisme?
Dualisme bestaat altijd omdat een absolute waarde niet voorstelbaar is. Het enige wat je kunt doen, dat is dus je tegenstellingen scheppen, waardoor een gradatie mogelijk is, welke herkenbaarheid naar voren brengt. Een tegenstelling hebben we dus nodig om tot een oordeel te komen, waarbij we vaak vergeten dat wij zelf in feite de tegenstellingen scheppen. Ze bestaan dus in feite niet. En ten tweede, dat we ons beroepen op tegenstellingen die niet bestaan. Zodat we niet meer het kenbare, de gradatie zien als de hoofdzaak, maar absolute tegenstellingen als hoofdwaarde beschouwen, dat is niet waar.
Als die
tegenstellingen
wegvallen, kan je dan
over een
mystieke ervaring praten?
Niet over een mystieke ervaring, over een mystieke
beleving.
Want er is geen kenbaarheid.
Misschien tussen ervaring en beleving.
Ervaring is ondergaan en daardoor in jezelf verwerken. Beleven is eenvoudig opgaan in of ondergaan van, zonder dat daarvoor verder een rationalisatie of verklaring noodzakelijk of zelfs maar haalbaar is.
En dat is waar de mystici over praten.
De mystici praat over het ogenblik waarop hij vergeet wie hij is,
ja.
Daardoor ondergaat wat in de termen van zijn wereld niet uitdrukbaar is, en uit dat ondergaan komt tot een innerlijke verandering, welke hij voor zichzelf moeizaam en tegenover anderen slechts met veel woorden of met gelijkenissen kan verklaren.
Ja, dat vind ik zo moeilijk, want het is een esoterische ervaring. Dan kun je toch nooit helemaal buiten doen. Hoe kun je nou iets wat in je innerlijk is, met woorden naar buiten doen? Het zit toch
altijd goed? Ja, er zijn een hele hoop aardige dingen op te vinden. Kijk, toen ik pas dood ging, keek ik naar beneden. En het was goed dat ik dood was, want ik heb een begrafenisreden gehoord. Anders had ik me doodgelacht. Maar toen ik keek, toen dacht ik ineens, wat ben ik groot en wat zijn jullie klein. En toch was ik dezelfde. En de anderen waren ook dezelfde, maar de verhouding was veranderd. En door die verandering van verhouding ging ik ook anders denken over mezelf. Ik ging mijzelf zien als iets wat niet meer volledig betrokken kon zijn bij wat er beneden gebeurde, maar wel betrokken kon zijn met wat er beneden leefde in anderen. En dan zullen ze zeggen, waarom zeg je dat? Nou, dat is nou een gelijkenis. Het is niet helemaal waar. Er zit nog veel meer aan vast. En een deel daarvan is in woorden niet uitdrukbaar. Maar als ik u dat beeld zo geef, dan kunt u het begrijpen. En wanneer u het dan aan kunt voelen, dan weet u hoeveel dingen daar verder bij betrokken zijn, die je dus niet kunt noemen.
Hebben associatie en symbolen iets met elkaar te maken?
Dat ligt eraan hoe je het symbool hanteert. Wanneer iets voor jou een symbool is, wordt de waarde van het symbool associatief bepaald. Maar wanneer wij, vaste symbolen hanteren, zijn de symbolen in zichzelf een kortschrift voor ideologieën. Is dat duidelijk?
Ja, dat is duidelijk.
Nou, dat hoef ik niet meer te zeggen. Gauw klaar.
Mag ik even terugkeren, even terugkomen op Mozes nog even. Nog even uw uiteenzetting vervolgens. Dan krijgen we dus Mozes, die trekt dus naar het beloofde land. En is dat nu ook fictie, verhaal? Is daar ook een stuk, die kwestie van stenen tafel en dergelijke? Is dat waarheid, werkelijkheid? Of is het verzinsel?
Dat hij naar beneden is gekomen met stenen waarin een wet was gegeven, is heel waarschijnlijk. In zijn tijd gebeurde het namelijk overal dat als een wet belangrijk was, dat hij aan zijn rots werd gegrift. Hij bleef lang genoeg boven om het zelf te doen. Maar hij kon niet zeggen, ik heb het gedaan. Daarom zei hij, God heeft het gedaan. En bedoelde hij door mij. Ja, en zo heeft hij dus die stenen tafel inderdaad tot stand gebracht.
Was
hij
al geïnspireerd misschien, of heeft hij dat verstandelijk gedaan?
Nee, hij heeft het intuïtief gedaan, denk ik.
Ja.
En daarvoor zijn ook weer bepaalde dingen die zijn erg sprekend, dus voor de mystieke overrompeling die in een mens plaats kan vinden. En God sprak tot hem en zijn stem was als een suizelende stilte. Nou, een suizelende stilte. Dat is dus wanneer het zo rustig is dat het ruis in je oren voor jezelf een lawaai wordt, waarin je stemmen mee te herkennen. Hè? En dat is een van de typerende verschijnselen wanneer je dus helemaal je terugtrekt. Dan word je door dat gemurmel, word je eigenlijk in allerhand gedachtegangen betrokken, die uit je eigen onderbewustzijn komen voor een groot gedeelte. En ook die wissen elkaar uit, die heffen elkaar op. En uit dat babel dat je niet meer volgen kunt, ontstaat dan een gevoel. En dat gevoel, dat is dan eigenlijk hetgeen werkelijk doordringt.
Dat heeft invloed gehad op het vroege christendom, of we dit nu even verder vervolgen, wat de invloed van Mozes is geweest op.
Ja, Mozes heeft natuurlijk wel invloed gehad op het vroege christendom, omdat we hebben te maken met Paulus. En Paulus, dat moeten we niet vergeten, was een Sadduceeër, erg gehecht dus aan de Torah, aan de gebruiken, aan ook het Oude Testament. En hij heeft zelfs een tijd lang in strijd gestaan, er is ook een strijd geweest om de christengemeente, of je christen kon worden voordat je Jood was. Dat je eerst Jood moest worden en dan pas christen kon worden.
Dus eerst het Oude Testament door
de Apostel spreken. Kun wij verspreken. En dus de besnijdenis en alles en dan mocht je christen worden. En dat is er uitgegaan. Dat, ja, Andreas heeft ermee te maken gehad. Johannes en Petrus die zeiden dat als de mensen de Heer maar aanvaarden. Hier heeft Paulus zich niet door kunnen zetten. Dus gewoon onder andere in zijn tweede schrijven de Thessalonicense. Ergens nog iets meeklinkt van jongens, denk erom, je moet eigenlijk eerst Jiddisch denken voor je christelijk kunt leven. Huh? Dus wanneer je dat zo bekijkt, dan kun je zeggen, ja, het heeft wel invloed gehad natuurlijk. Maar Mozes heeft weinig invloed gehad op het christendom van de eerste gemeenschappen, omdat in die gemeenschappen bestond de agape. De agape was een gemeenschappelijk gebruikte eenvoudige maaltijd, meestal uit brood en water en wijn. Tenzij er niets anders te krijgen was dan namen, het niet te krijgen was en dan namen natuurlijk wat anders. En tijdens deze agape waren er mensen dus die in verrukking kwamen en die dus met tongen spraken. Er staat trouwens nog in opmerking over de eerste christengemeenschap in Jeruzalem. Deze mensen werden als reële profeten beschouwd. Maar toen er eenmaal een hiërarchie ging ontstaan, was dat natuurlijk niet meer aanvaardbaar. Want daarmee werd het hiërarchisch gezag aangetast. En zo is dat er toen uitgehaald. Maar in het eerste christendom zat dus het inspiratieve naar buiten brengen van dingen wel degelijk erbij. En we vinden dat voor een deel terug in de latere kwekergenootschappen, waarin iemand dus ook, terwijl men in stilte als het ware mediteert, ineens bevangen wordt en dan opstaat en allerhand dingen zegt, waarvan hij zelf ook vaak niet weet waar hij op
blijft vandaan komt.
Dat heeft te maken met verrukking. Mediumiciteit is misschien iets te veel gezegd hier. Ja, zoiets.
Dat het net tijdens het eten kwam.
Wat?
Het is dat merkwaardig dat het net tijdens het eten kwam. Was daar een bijzondere reden voor?
Misschien dat ze niet graag veel water in de wijn deden.
Ja, dat vroegen we ook af. Misschien dat het aan de wijn
was. Heel waarschijnlijk, en dat moet u wel begrijpen, zat er ook een enorme spanning op. De christenen die waren achtervolgd in die tijd. Het was dus niet gemakkelijk om christen te zijn. Dan had je daar nog de dienst erbij, die magisch religieus was. Die voorlezing van allerhand brieven en wat er verder bij kwam, het citeren uit de levensgeschiedenis van Jezus. En dan kwam die maaltijd. met die enorme ontspanning. En dan sprong er wel eens een veertje los.
Nou, ze hebben, het zijn de kantaren, die zijn ook vervolgd. Maar daar hoor je toch zulke verhalen niet van?
Daar hoor je niet deze verhalen van. Maar daar hoor je wel dat hun leiders door de Heilige Geest bevangen werden. En dat wil zeggen dat dus de leiders, als het ware, bepaalde mystieke kwaliteiten hadden, misschien zelfs mediumieken, en op een gegeven ogenblik dus met waarschuwingen, uitspraken en oordelen kwamen, die niet rationeel, maar alleen door de Heilige Geest verklaard konden worden.
Ik vind het toch altijd wonderlijk dat, zoals Qatar dan, toch eigenlijk, zou ik dat niet zeggen, misschien wat meer christen, werkelijk christendom aanvoelde als wat er van gemaakt was. En zo zijn er toch nog wel meer van die groeperingen in de wereld geweest, dat die juist altijd ondergingen. Nou, ja, die gingen altijd onder.
Dat is toch begrijpelijk? Kijk eens wanneer je een paus hebt, nieuw, hè, die als tijdverdrijf 100 maakt dames van de straat op een plein been laat komen en dan de goudstukken tussenin gooit, maar niet al te veel, zodat ze met elkaar gaan vechten en daarvan geniet. En gelijktijdig het onfeilbaar heette die toen nog niet, maar het hoofd van de kerk was, die wordt dan geconfronteerd met gewone mensen, die dan maar de moed hebben om te leven als christenen, zonder zijn gezag in deze te erkennen. Dan moeten ze wel uitgeroeid worden.
Ja, nee, maar dat bedoel ik niet. Het feit dat ze uitgeroeid werden,
op het ogenblik dat zij gemeenschappen maakten en zich afzonderden en niet onder de mensen leefden, werden degenen die zich afgezonderd hebben vernietigd. Nou, dat is inderdaad waar.
Het halve Frankrijk was het.
Toch zijn er een aantal Qatarse gemeenten die gewoon verder geleefd hebben, omdat deze mensen niet als Qataren werden beschouwd. Datzelfde zien we met de Waldenzen.
Zijn dat dus alleen?
Nee, dat is niet helemaal hetzelfde. Dat is de prediking van Waldo. Waldo was een slaaf die aan de grens van Zwitserland leefde. Deze Waldo dus heeft inderdaad een aantal Qatarse leerlingen naar voren gebracht. En die heeft ze vooral aan het zwervende volk geleerd. En daar is dus onder meer de christelijke opvatting uit voortgekomen die bij de Zigeuners ligt. Dat is heel gek.
Ja, want je zou toch denken, ja, moet het maar noemen, dat het christendom is gekomen uit een goede bron van de mensen die het kan brengen. Dat is toch blijven bestaan en geworden, laten we eerlijk zijn.
De bron was helder en rein. Toen wierp men erin het lijk van het egoïsme dat men zei te verloochenen en ziet, de bron was vergiftigd.
Ja, zoiets, ja. Wat was dat bij die Qataren dan?
Bij die Qataren was het hun geloof dat ze meer waren dan een ander. Waardoor ze ertoe kwamen samen te komen, als het ware in vestingen zelfs, en zich beter te achten dan anderen.
Ja, de reinen noemen ze zich.
Ja, en daardoor krijg je dan ook weer een situatie. Neem het jodendom, is ook altijd vervolgen. Maar waarom? Omdat het onvoldoende kon opgaan. Het werd door zijn geloof en zijn eigen opvattingen en gebruiken zo sterk afgezonderd van de omgeving, dat men zich uiteindelijk als een tegenstelling tot die omgeving ging beleven. En dat werd aangevoeld en dat werd aangevallen.
Ja, maar die mensen hadden toch hun opvattingen, hun levensopvattingen, mogen ze hebben. Moesten ze toch niet...
Onthoud u één ding, wanneer gelovigen hun eigen welzijn en hun staat in gevaar zien doordat iemand anders denkt, dan vervolgen ze hem. En dat ziet u in de moderne tijd ook nog, herinnert u zich nog die communistenjacht, net zoiets een heksenjacht in de Verenigde Staten. Anders denken, dat is gevaarlijk. Ook wanneer je met het anders denken helemaal niet probeert om een andere macht aan het bewind te brengen, maar eenvoudig om het misbruik van macht te breken dat nu eenmaal bestaat.
Nou, het is een groepering als de ODV, die denkt ook anders.
Maar ze is niet gevaarlijk. Maar op het ogenblik dat bekend wordt hoe de ODV, dus wat u kent als de ODV,
ja,
internationale vertakking heeft, en dan gaan ze zeggen, hé, maar die hebben ook in Rusland en die zitten daar in de Verenigde Staten. Ja, maar daar moet je mee uitkijken. Dat zal wel eens een keer een landsverraderlijke kwestie kunnen zijn. En bovendien respecteren ze dan onze opvattingen nog niet eens. En dan zou u dus misschien het recht hebben of het voorrecht om als martelaar van de ODV te sterven.
Ja. Zal de ODV nog lang blijven staan?
Nou, we nemen aan dat we het hele Waterman tijdperk nog door zullen werken. We zijn voorlopig nog wel even de tijd.
Ja, je hoeft er toch niet voor te sterven, dat vind ik gewoon onzin.
Nou, dat vind ik ook onzin. En daarom zorgen we dus dat niemand precies weet hoe het in elkaar zit. Heel eenvoudig.
Heeft de loge Zürich eigenlijk ook met de ODV te maken?
Wat?
De loge Zürich.
Indirect. Dat wil zeggen, ze worden sterk beïnvloed door de Witte Broederschap. De ODV is verbonden met de Witte Broederschap. Dus dat is via via.
Snel reïncarneren, is dat slecht voor je geestelijke
groei?
Wat? Snel
weer reïncarneren,
zou dat slecht
zijn
voor je geestelijke groei aan de andere kant?
Ligt eraan hoe lang
adem je hebt. Ze hebben toch gezegd bijvoorbeeld in de oorlog, dat die vele jonge mensen die sneuvelden, die heel vlug reïncarneerden.
Waarschijnlijk omdat ze hun werk nog niet hadden afgemaakt. Kijk, als jij in een leven niet hebt kunnen volbrengen wat noodzakelijk was en je kunt niet verder zonder dat, dan kun je geestelijk ook niet veel verder komen. En dan incarneer je dus snel. Maar als je op een gegeven moment in het leven allerhande ervaringen hebt opgedaan, dingen hebt leren begrijpen, laat ik zeggen aanvaarden, het is een rot woord, maar aanvaarden. Dan kom je dus met zoveel nieuwe entiteiten in contact en met zoveel andere trillingen en werelden, zeg maar zo. Dat je daardoor in de geest een hele tijd voortdurend aan jezelf kunt bouwen. En dan sla je daarmee een aantal incarnaties op aarde over. En als je weer incarneert, dan heb je een veel beter begrip van wat je doet en wat je eventueel wilt bereiken.
Maar je zegt toch ook vaak, als iemand jong sterft, voor hem was die tijd genoeg.
Dat is
zou je dat dan ook voor die soldaten kunnen zeggen?
Dat zou je voor sommige van die soldaten kunnen zeggen, maar niet voor allen.
Ik begrijp het niet goed.
Nee, natuurlijk niet.
Omdat wanneer iemand normaal sterft, ja. En dan denk ik aan ziekte en dergelijke, zelfs een ongeluk eventueel, is dat een persoonlijk lot. En in dat persoonlijke lot zit wel degelijk de persoonlijke belevingsbehoefte opgesloten. En dan kun je dus zeggen, ja, als iemand gaat, omdat zijn tijd gekomen is, ja. Hè, omdat men nu op een andere manier beter verder kan gaan. Maar als je te maken hebt met soldaten, dan heb je te maken met mensen die eigenlijk gedwongen worden om te doden en te sterven. En een groot gedeelte van hen is dus niet geestelijk in staat om te begrijpen wat ze doen. Het resultaat is dat ze weigeren hun dood te herkennen, dat ze na hun dood soms een hele tijd nog bezig zijn om in gedachten hetzelfde heuveltje maar steeds te veroveren, tot ze tot de conclusie komen, ja, er is niets, dan gaan we maar op zoek, waar is onze commandant gebleven? En rondom, dan ontmoeten ze dan steeds entiteiten die zeggen, het is anders. En dan denken ze heel vaak, nog zijn spionnen en die zullen terecht stellen, maar die verdwijnen dan natuurlijk heel gauw. En dan op een gegeven ogenblik denken ze, ja, waar moeten we nou naartoe? En dan luisteren ze naar iemand en dan worden ze zich bewust dat het anders is. En ja, als ze dan niet in staat zijn hun geestelijk bestaan met enige rijkdom te ervaren, rust te zeven, ze recapituleren. En dan is voor hen misschien de eenvoudigste oplossing om te reïncarneren, tenzij ze geestelijk verder kunnen gaan. Dus een andere situatie.
We gaan het even over.
Ligt nou het punt wanneer je moet gaan, ligt dat vast of niet?
Nou, mag ik het heel eenvoudig zeggen? Als je een rechte lijn volgt, dus steeds rechtlijnig verder gaat, dan ligt het ogenblik van gaan inderdaad vast. Maar wanneer je keuze maakt die afwijken van wat voor jou redelijk de rechte lijn schijnt te zijn, dan kom je in een andere reeks belevingen en ervaringen en dan verandert dus ook het ogenblik dat de overgang voor jou waarschijnlijk een noodzakelijk is.
Maar dat weet je toch niet?
Dat weet je zelf niet dat je daarmee de dood beïnvloedt, het ogenblik van sterven. Maar ja, de geestelijke veranderingen die je doormaakt, zijn wel degelijk van belang voor het ogenblik dat er op aarde geen ervaring meer te halen is en dat je dus eigenlijk geestelijk moe raakt van de herhaling en daarom vlucht of daadloos en ervaringsloos door blijft gaan.
Mensen die ziek zijn, hè, en een lang ziekbed hebben of dan wat, die toch liever nog niet zouden willen sterven omdat ze het gevoel hebben, ik wil nog dit en dat ze dus wil doen. Of is het dan alleen maar menselijk denken?
Menselijk denken. Menselijk denken, als je weet... Nou ja... Als je niet verveelt. Wij moeten nog alles afhalen, zoals u weet.
Ja.
En als u weet hoeveel moeite we soms hebben... Omdat iemand nog een briefje heeft te schrijven. Omdat hij een boek naar de bibliotheek terug wil brengen. Of omdat hij nog iets aan zijn testament wil veranderen. Je kunt ze niet in het verstand brengen dat het niet meer gaat. Dan kun je ze misschien nog helpen door een ander te inspireren. Als er een geschreven brief ligt die niet verzonden is, dat ze daarvoor zorgen. Of dat ze dat boek ontdekken en terugbrengen. Maar verder kun je er heel weinig aan doen.
Dat ze het zelf ook kunnen zijn.
Ze zouden zelf ook... eventueel daaraan zo gebonden kunnen zijn dat ze tijdelijk uitgebonden geesten worden. En dan hebben ze meestal maar één doel, een bepaald iets te openbaren of op gang te brengen. En als dat gebeurd is, dan kunnen ze wel.
Mag ik even over de Tweede Wereldoorlog vragen? Wat is eigenlijk de diepere betekenis geweest van die Tweede Wereldoorlog? En die is natuurlijk erg zinvol geweest, maar wat was daar de diepere zin van eigenlijk?
Dat is helemaal niet zo.
De zin van deze hele oorlog was eigenlijk dat de mens voortdurend meer gewend is om te denken aan anderen als degene die alles moeten bepalen en zich zo aan zijn eigen verplichting te onttrekken aan ontstaande oorlog. Dat was de hele diepe zin. De rest was eigenlijk nutteloos.
Ja.
Aan hun eigen verplichtingen zich onttrekken?
Mensen willen zelf geen verantwoordelijkheid dragen. Daarom volgen ze anderen aan wie ze die verantwoordelijkheid proberen te delegeren. Ja. En komen dan terecht in situaties waarbij de ander het gedelegeerde niet meer ziet als een verantwoordelijkheid, maar als een macht. En op het ogenblik dat hij dit als macht gebruikt, ontstaat er een strijd met andere machten. En waar deze strijd ontstaat, is een strijd bijna onvermijdelijk.
Maar waarom moest het dan ten koste van zoveel miljoen Joden? Is dat dan ook een speciale...
Nou, hebben ze een kans gehad om sneller te reïncarneren. Of op een andere manier bewust geworden.
Zulke rare dingen zijn er ook gebeurd, zo'n verschrikkelijke dingen.
De mens is een raar en verschrikkelijk wezen, hij weet het alleen zelf. Weet u bekijkt dat vanuit uw standpunt.
Ja,
en u vergeet één ding. Wanneer je sterft met een bepaalde reeks ervaringen, dan zijn die ervaringen ook vormend voor jou. En je leeft verder. En wanneer je eenmaal geleerd hebt die ervaringen in de juiste context te plaatsen, geven ze je een totaal nieuw harmonisch vermogen en daardoor de mogelijkheid om eventueel totaal vernieuwd te incarneren, met een totaal nieuw lot, zeg maar, of om geestelijk verder te gaan zonder verder de lasten te dragen. En wanneer je dan kijkt wat er gebeurt en zegt, ja, het is wel erg geweest. Die mensen hebben misschien 3 jaar ellende gehad, de meeste veel minder. He? Maar goed, zeg dat ze 3 of 4 jaar ellende hebben gehad. Maar hoeveel hebben ze daardoor geleerd? En als ze dat dan niet in haatgevoelens begraven, maar proberen gewoon af te rekenen met wat ze zijn geweest en waarom, dan zullen ze zoveel nieuws geleerd hebben dat ze daardoor eeuwenlang verder kunnen.
Die de goede liefhebben, dat herstellen ze. Dat is soms een mooi zinnetje.
Ja, dat is een heerlijke uitvlucht.
Ja, ik wou net zeggen. Dan kun je...
Dat is niet wat wie de goden liefhebben kastijdt, is God kastijdt niet. Maar het is zo, juist degenen die de goden lief zouden hebben, om hun mogelijkheden, weigeren vaak die mogelijkheden te ontwikkelen. En dan veroorzaken ze de slaag van het leven die ze aan de goden wijden.
Ja, dat is hetzelfde.
Ze doet het zelf.
Is het geestelijk eigenlijk zinvol, altijd die herdenkingen weer van al die vreselijke dingen die er geweest zijn in de oorlog, die altijd weer opnieuw herdacht worden?
Heeft het zin te herdenken wat een volk is aangedaan dat zelf op het punt staat dezelfde fouten te begaan?
Ja.
Het is zinvol het lijden van mensen te herdenken en het gebrek aan meegevoel en gevoel van verantwoordelijkheid voor anderen dat er heeft bestaan, ja. Herdenk in rouw hoe je anderen hebt opgeofferd. Ongetwijfeld. Maar herdenk niet datgene wat anderen eens anderen hebben aangedaan, opdat het nooit meer zal voorkomen. Want als je dat zegt, ben je zelf bezig om te worden, hetzij tot slachtoffer, hetzij tot beul.
Ja, dan zijn ze op de scholen toch niet bezig.
Misschien hebben ze binnenkort wat beulen nodig, wie zal het zeggen? Nou, ik denk het niet hoor.
De toekomst van Nederland, kunnen we daar met elkaar iets over zeggen? Zijn er vernieuwende mogelijkheden in Nederland aanwezig dat we naar een wat meer vredevolle samenleving gaan denken?
Een Nederlander kan niet in een vredere samenleving leven, omdat hij met zijn gevoel van gelijk altijd geneigd is om anderen te bestrijden die hem niet onmiddellijk gelijk geven. Maar Nederland ondergaat grote veranderingen. In de eerste plaats op sociaal vlak op het ogenblik. De tweede plaats op economisch vlak. Want als Nederland eindelijk eens een keer een beetje van zijn staatsschuld af kan komen, dan blijkt dat meer dan de helft van de belastinggelden uiteindelijk is opgegaan aan interest en aflossing. Ja, dat zijn gewoon de feiten. En dat wil dan zeggen dat Nederland dus op een andere manier kan gaan leven. En dan zal men moeten leren, en dat is een proces dat op het ogenblik aan de gang is, dat je niet het recht hebt om van de gemeenschap te eisen dat ze iets voor anderen doen. Dat je het zelf moet doen en anderen eventueel moet overtuigen om je daarbij te steunen.
En als die gemeenschap weigert je dat te laten doen?
Dan heeft die gemeenschap geen recht en dan ontken je het recht van de gemeenschap om jou dat te laten doen en je doet het. Met alle consequenties eventueel van dien. Maar als je werkelijk iets goeds doet voor een andere, de gemeenschap probeert je daarin te beletten, dan krijg je medestanders. En wanneer je dus alleen maar iets doet omdat de gemeenschap het niet goed vindt, dan kom je in een situatie waarbij je af moet vragen, wie heb ik daarbij eigenlijk aangetast? Laat ik het zo zeggen, wanneer je een huis kraakt, dan kan ik dat voor de kraker begrijpen. En dan kan ik zeggen, ja, ze hebben zelfs enig recht om het te doen. Want hen is geleerd dat ze recht hebben op een woning en ze krijgen er geen, dat ze recht hebben op werk en ze kunnen er geen vinden. Maar, aan de andere kant, zij tasten daarmede de rechten van bezit en hantering aan, die ze gelijktijdig voor zichzelf willen verdedigen tegen autoriteiten die de zaak recht willen trekken. Dan hebben ze dus ongelijk, niet omdat ze kraken, maar omdat ze weigeren het eigendomsrecht van een ander te erkennen, terwijl ze voor zichzelf soortgelijke rechten wel opeisen.
Zou ook wel wat je op aan de wind blijven, zou hem dat lukken wat hij nu van plan is? En is dat gunstig eigenlijk voor de algemene situatie in de wereld?
Ik denk het wel, omdat wanneer Rusland een beetje begint te werken aan de welvaart van het volk, daarmee ook het intellectuele peil van het volk aanmerkelijk zal stijgen. En dat betekent dan dat men wel degelijk communist kan blijven, maar dat men het niet meer is tegen de wereld, maar voor de wereld.
Heb je concrete voorstellen waardoor, laat ik zeggen, de economie, de sociaal-economische orde in Nederland wat menselijker wordt, wat minder gericht op geld, minder gericht op competitie, maar meer op, laat ik zeggen, samenwerking en eendracht?
Nou, ik zou zeggen, wanneer de mensen onderling besluiten in samenwerking dingen te doen die anders alleen mogelijk zouden zijn in tegenstelling tot vele anderen en ten koste van vele anderen, dat ze daarvoor waardering zullen vinden. Maar dat je gewoon dezelfde aansprakelijkheid moet nemen voor hetgeen je doet. En dat je voor jezelf moet kunnen zorgen. En als je dat niet meer kunt, dan zou dit alleen om lichamelijke en geen andere reden moeten zijn. Dat laatste geval wil ik zeggen, heeft men nog wel enig recht op hulp van de gemeenschap. Iemand die niet voor zichzelf kan zorgen, daar moet je wel iets voor doen. Maar iemand die nog voor zichzelf zou kunnen zorgen, die heeft niet het recht van de gemeenschap te eisen dat ze hem ondersteunt omdat hij wat anders wil doen.
Maar nu de economische orde, de sociale orde waar ik het over heb, maar niet de economische orde. Dus daar zullen toch ook veranderingen in moeten komen?
Die zijn zich op het ogenblik zelf aan het creëren. Want op het ogenblik dat kapitalen zodanig worden samengevoegd dat ze in feite zelf tot een bureaucratie verworden, verliezen ze hun mogelijkheid tot werkelijk gewin en kunnen zich alleen nog baseren op voortdurende misleiding. En die zal bij de meeste westerse volken althans snel genoeg worden erkend om gelijktijdig daardoor het verminderen van de kapitaalswaarde en daardoor van de kapitaalsmacht en gevolgen te hebben.
Dat is Betekent dat het kapitalisme zichzelf, om het anders ook nu te zeggen, zichzelf om zeep houdt? Is dat een verkeerde vertaling van uw betoog?
Het kapitalisme als denkwijze brengt zichzelf in deze tijd reeds om zeep, omdat het kapitalisme niet meer is het systeem van het vrij ondernemerschap, maar van het gebonden zijn aan een groeiende economie, waarbij de binding niet meer bepaald wordt door het kapitaal, maar in feite door eisen die van buitenuit aan het kapitaal gesteld worden, zonder dat het kapitaal echter de middelen krijgt om deze op een voor het kapitaal winstgevende wijze te verwerken.
Nog even een ethische vraag. Er worden op het ogenblik embryo's gemaakt eigenlijk door mensen, niet met de bedoeling om hier een mens uit te laten groeien, maar alleen om de hersencellen van deze jonge embryo's van enkele weken te gebruiken, om deze hersencellen te implanteren in mensen die bijvoorbeeld Parkinson-ziekte hebben. Is dit ethisch toelaatbaar, ja of nee?
Is het ethisch toelaatbaar dat men jonge dieren die al wel het leven geproefd hebben, dus ombrengt om hun cellen te gebruiken voor bijvoorbeeld fysiotherapie? Therapie? Nou, als het ene deel is verantwoord is, is het andere het ook niet.
Maar het gebeurt in Nederland.
Oh ja, maar in Nederland gebeurt alles wat winstgevend is op ethische basis, omdat men altijd een uitvlucht vindt. Ik acht het op zichzelf niet zo verwerpelijk, omdat de kans dat een dergelijk embryo bezield is maar heel klein is. Maar ik zou zeggen, vanuit een standpunt dat alle leven heilig is, is het onethisch en men moet dus of zijn geloof en zijn denken veranderen, of men moet de praktijk staken.
Maar is het niet hetzelfde als dat iemand dat zegt als ik dood ben, staat mijn hart af of wat dan ook, een of ander orgaan?
In dit geval is er sprake van een vrije wilsbeslissing, punt 1. Punt 2. Men besluit die organen te geven en men is zelf dood. Ja. Dus je wordt geen leven genomen, punt A. Punt 2, er is een vrije wilsbeschikking waardoor de organen kunnen worden gebruikt ten bate van anderen. Totaal andere situatie.
Het is goed. Het is heel akelig. En als daar dan, wordt daar toch mee geholpen? Door iets wat nog totaal geen bewustzijn heeft. Of is dat, of zeg ik dat verkeerd?
U zegt het juist. Maar u vergeet één ding. Dat degene die dit aan de ene kant aanmoedigen, aan de andere kant wel prediken, dat het kind op het ogenblik van de bevruchting al eigenlijk onaantastbaar is, want het is Gods wil dat het zal leven.
Ja, goed, dat zeggen zij, maar gaat er nou om?
Nee, het gaat erom dat het dezelfde mensen vaak zijn.
Jawel, maar wij vroegen aan u of het ethisch antwoord was.
En toen heb ik gezegd,
het is, het, niet zo was.
Het is niet ethisch verantwoord als je uitgaat van de heiligheid van alle leven.
Dan krijgt de vegetariër dus eigenlijk
ook. Maar ja, ook dan moet je je afvragen welke
dat is,
nou
dat is een vraag, omdat de vegetariër zich ook voedt met producten die voor een deel de voortplanting van de soort ten doel hebben en daardoor in feite de voortplantingsmogelijkheid van bepaalde soorten dus beperkt door zijn consumptie.
Ja, ze willen niet doden, toch?
Maar het leven...
Ja, maar hij vermindert toch uiteindelijk het gebruik van levende cellen, dacht ik.
Hij vermindert het gebruik van levende cellen. Maar er bestaat een ander iets, en dat is namelijk dit. Alle levende wezens op aarde, inclusief de planten overigens, hoor, en de kleinste soorten, leven ten koste van ander leven. Zolang dit een symbiose is, waarbij men enerzijds nut heeft voor de ander, en anderzijds leeft door of ten koste van de ander, is dit in de aardse ecologie aanvaardbaar.
Blijft mijn vraag, waarom mag ik dan geen cellen gebruiken van een wezen wat niet bezet is?
Ja.
En dan is mijn antwoord, wanneer je uitgaat van alle leven is heilig, is een zaadkern ook leven. Ja. Maar wanneer je zegt, ik mag die kern wel hebben en het andere niet, er zijn mensen die zeggen, we mogen wel noten eten, maar geen eieren bijvoorbeeld, dan zeg ik, nou ja, dat vind ik een beetje onzinnig. We moeten uitgaan van het standpunt, elk levend wezen heeft de neiging zijn eigen wezen in stand te houden. Het dient dit te doen door die voeding tot zich te nemen, die op voor zo verantwoord mogelijke wijze verkregen kan worden, ben ik dus eens met de vegetariër, maar die gelijktijdig die voedingsstoffen in die vormen bevat die noodzakelijk zijn om de vorming van het lichaam en de gezondheid van het leven te bevorderen. Ik kan de vegetariër maar één compliment geven. Door de wijze van voeding neemt hij vele conserveringsstoffen niet tot zich die in feite schadelijk zijn voor de gezondheid. Of schoon andere voedingsmiddelen wel daarmee verrijkt als zeer gezond worden aangeprezen.
Het is dus feitelijk ontzettend met dezelfde wat over te doen.
Het geestelijke weerbericht naar komen.
Ja, een geestelijk weerbericht. Laten we het zo zeggen. U bevindt zich op het ogenblik in een periode van flauwte, hier en daar met lichte neerslagen van nostalgie en melancholie. Gevolgd door een zeer heftige periode van levensenergie en daadkracht, welke gevolgd wordt door een korte periode van redelijkheid, welke kan voeren tot een juist catalogiseren van hetgeen men gedaan heeft en mogelijk wetenschappelijk en maatschappelijk waarde heeft voor de toekomst. Daarna ontstaat een periode van geen licht, een aanmerkelijke oplading van anderen.
Deal.